Goedemorgen. Broeders en zusters. Nou, ik zei al, ik mag jullie een blijde boodschap brengen vanmorgen. En dat is gebaseerd op het toekomstige koninkrijk of vrederijk. Waar we mee te maken gaan krijgen, ongetwijfeld. En we gaan zo meteen twee schriftgedeelten daarover lezen. De rijkdom van Gods woord is zo groot. Ik moet me heel erg beperken. En we gaan het hebben uit Micha en uit het boek Openbaar. Ik ga het wat toelichten. Waarom dan toch dit onderwerp, toekomstig koninkrijk, vrederijk? Nou, lieve broeders en zusters, heel simpel. Dat is hun, Israëls, toekomst. Maar ook onze toekomst. Onze heiland, Jezus Christus, sprak bij zijn komst naar deze aarde al over het koninkrijk der hemel. Hè? Dat weet hij toch, hè? Maar dat is wat eigenlijk wil zeggen, koninkrijk van God. Het is niet alleen maar in de hemel. Maar er zal ook een toekomstig koninkrijk, vrederijk op aarde zijn. En daar gaan we zo meteen iets over lezen, meer over lezen in ieder geval. Maar Petrus, die heeft het er ook al over in Handelingen 3. Zoek het mee op trouwens. Hebben jullie een bijbel of een, hoe heet zo'n ding, iPadje, of een ander ding bij waar je kunt lezen? Dat was niet gepland, maar dat doen we toch maar even. Handelingen 3, vers 19 tot 21 ga ik even voor u lezen. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Dat geldt vandaag de dag nog natuurlijk. Opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En Hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Nou, dat gaat dus gebeuren, de tijden van verkwikking, wanneer, zegt hij, alle dingen hersteld zullen worden. Dat is een bekende rabbijnse uitdrukking voor de toekomst. Wanneer de dag van verkwikking, de Shabbat, heel het leven zal doortrekken. We kunnen het ons vandaag eigenlijk nauwelijks voorstellen, in alle hectiek, dat er een tijd zal komen zoals hier beschreven staat. Rust, vrede, shalom. Geen geswoeg en geploeter meer. Niet hoeven te zorgen voor, ik weet niet hoeveel dakslozen. Dus dat staat allemaal afgelopen. Maar ook een leven volkomen gericht op God. De dienst aan God, waar we nu soms met heel veel moeite één keer in de week tijd voor maken op zondag. En gelukkig hebben jullie hier wat meer activiteiten ook in de week. Maar het is in heel veel plekken het heel erg lastig om meer dan één keer in de week tijd te maken voor God. Dingen zullen weer hersteld zijn. God gaat zijn weg door de geschiedenis terug naar bladzijde 1 van onze Bijbel. Dat is ook zo mooi. Hij gaat terug naar bladzijde 1, naar de dagen van het paradijs. De apostel Paulus zegt dan ook dat de schepping zelf met rijkhalsend verlangen uitziet naar de komst van het koninkrijk, het vrederijk. En daarna volgt nog meer. Daarna volgt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar ook geen zonde meer zal zijn. Nou, beste mensen, eigenlijk kan ik hier stoppen. Maar een betere boodschap kan ik niet brengen. Maar ja, ik hoorde vanmorgen onderweg hier naartoe mijn vrouw iets voorlezen uit het Visio TO-blad. Dat Paus Franciscus had het over 8 minuten gehad, geloof ik, en mocht je spreken. Meer konden de mensen niet onthouden. Nou goed, ik hoop dat u iets meer kunt onthouden dan 8 minuten. Want we gaan nu de Bijbel openslaan bij Micha. Ik ga u iets voorlezen uit Micha 4. En het sluit ook heel mooi aan straks bij Openbaring 20, waar jullie het over hebben gehad onder andere. Openbaring 20, vers 1 tot 6. En ik start bij Micha 4. Het zal echter in het laatste der dagen, heeft iedereen gevonden? Geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat de valken er naartoe zullen stromen. Vele heidevalken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele valken en machtige heidevalken vonnissen tot ver weg. Heel bekende tekst. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoermessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Maar ze zullen zitten, ieder onder zijn eigen wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de ledermachten heeft het gesproken. Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn God. Maar wij zullen op weg gaan in de naam van de Heere, onze God, voor eeuwig en altijd. Op die dag, spreekt de Heere, zal ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie ik kwaad aangedaan heb. Ik zal wie mank gaat stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk. En de Heere zal over hem koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. En u, schaapstoorn, ovel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Gezien de tijd stop ik hier even. Dan gaan we ook nog even naar Openbaring 20. Ik kom zo meteen bij Micha terug. Openbaring 20, de 6 versen. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die er onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en er gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet meer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen ook als zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Tot zover de schriftlezing. Op 21 mei 1960 is ook een heel bekende datum. 1960 werd er een kolossaal beeld onthuld. Jullie kennen het wel, in de tuin van de Verenigde Naties in New York. Je weet wel, die club die zo'n fan van Israël is. Dat is een bronzen beeld van een man die een zwaard aan het omsmeden was tot een ploegschaar. Hebben we net gelezen. En het was een geschenk, 3 keer raaien van wie? Het waren de Russen, beste mensen. De Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie had dat beeld geschonken. En het opschrift bij het beeld is een tekst uit Jesaja. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Echter, we zien het om ons heen. De wereld staat in brand, want niet alleen het Midden-Oosten is het behoorlijk mis. Maar wat lezen we dan? Troostrijke woorden in vers 1 van Micha 4, dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. De berg van de Heere zal vaststaan als de hoogste van de bergen. Nou moeten we bij deze uitdrukking niet denken dat het hier gaat om het verslaan qua hoogte van de Mount Everest of zo. Maar het hier betekenis heeft dat het gaat om de piek van alle wereldreligies. Het gaat dus niet om een geografische hoogte, maar de hoogte van het meeste eerbetoon. Dat zal gaan plaatsvinden daar. En wat natuurlijk in ons denken nauwelijks is voor te stellen, dat alle volken daar naartoe zullen stromen. Dan denk ik dat het gaat om vertegenwoordigers van alle volken, dus niet miljarden tegelijk. Maar vertegenwoordigers van alle volken, zo lezen we in vers 2, die gaan daar naartoe. En wat is het voor ons als christen, denk ik, ook een enorme troost en zekerheid dat Gods vrederijk eigenlijk spoedig zal gaan aanbreken. En wij bidden dat ook eigenlijk heel regelmatig met een zeker verlangen, denk ik, in het Onze Vader. Want wat zeggen we daar eigenlijk? Uw koning, uw wil geschieden, uw koninkrijk komen. Dus het komt eraan. En ondanks alle krantenberichten weten wij dat God zelf een reddingsplan heeft uitgedacht om een einde te maken aan het weerzinwekkende kwaad op deze aarde. En hoe heeft hij dat gedaan? We hebben er vanmorgen al een getuigenis van gehoord. Hij stuurde zijn enige zoon als een baby. En later, toen hij als een volwassen man daar aan het kruis hing, voor alles wat u en ik verkeerd hebben gedaan en nog gaan doen ook. En waardoor er weer een nieuwe weg open kwam naar de Vader, die ons dat straks allemaal schenkt, waar we het vanmorgen verder over gaan hebben. Een weg ver weg uit de duisternis van deze wereld, naar het wonderbaarlijke, heerlijke licht van zijn aanwezigheid in ons leven. En ik hoop dat u dat allemaal persoonlijk maar ervaren. En mocht u dat niet doen, spreek met de oudsten in deze gemeente. Spreek met lieve broeders en zusters die dat wel ervaren. Want het is het mooiste wat je in je leven kunt hebben. Micha brengt ons vandaag een positief perspectief, zou je kunnen zeggen, op de toekomst van Messiaanse vrederij. En van de start daarvan hebben we zojuist al iets gelezen in Openbaring 20. Die zes versjes, daar kom ik nou een keer op terug. Ik ga nu eerst naar vers 3 van Micha 4. Want daar staat, hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonden ze tot ver weg. En dan heb je weer, ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Kijk, de discipelen van de Heer Jezus in zijn tijd, die hadden de hoop dat hij hen zou bevrijden van de Romeinen. Maar dat gebeurde toen niet. En wij weten dat Jezus nogmaals naar deze aarde zal komen om te oordelen. Ook dat gaat gebeuren. We lazen net in dit vers dat hij zal oordelen tussen vele volkeren. En dat dan het duizendjarig vrederijk gevestigd zal worden hier op aarde. En daarbij zal ook voor Jeruzalem een belangrijke rol zijn weggelegd. Want zowel in Jesaja 2 als hier in Micha 4 vers 8, dat gaat ietsje verder, wordt er gesproken namelijk over een ovel. Ik weet niet of het net opgevallen, dat is een beetje een moeilijk woord. Een ovel. En een schaapstoren. Bij ovel moet u denken aan een versterkte burcht. En een schaapstoren is de belangrijkste plaats om de kudden te hoeden. Maar er staat hier ook in het vers, ach, dat de heerschappij zal terugkeren. Nou, wij hebben in onze tijd dat niet meegemaakt, hè, dat alles vanuit Jeruzalem geregeld wordt. Maar je kunt het nieuws niet aanzetten. Of het gaat over Jeruzalem. Al heel lang. Alleen, dan zal de heerschappij erin terugkeren. Als we nu kijken wat er vandaag gebeurt in Jeruzalem, ja, dan kun je dat je nauwelijks voorstellen, maar er zal een dag komen dat dit werkelijkheid wordt. En in de rest van hoofdstuk 4, dat heb ik net even overgeslagen, gaat het nog over de wegvoering naar Babel en over de principes van steeds maar weer uitredding door Gods genade. Mevrouw en ik zijn op dit moment bezig in de kronieken aan het lezen. Nou, je weet niet wat je leest. Elke keer maar weer een koning die de verkeerde kant op drijft. En dan gelukkig komt er weer een koning een tijdje die de goede kant kiest. Het is onvoorstelbaar hoe groot Gods geduld en genade is. En wat we ook zien, al sinds 1948, ik heb het net al eventjes gememoreerd, hoe God ook Israël al die tijd op wonderbaarlijke wijze, ik heb er net al even een klein stukje van verteld, uit oorlogen met vele landen rondom heeft gered. En de vraag doet zich nu ook voor, tenminste die vraag had ik, en ik hoop dat u die vraag ook hebt, hoe lang wacht onze hemelse Vader nog om een definitieve vrede te brengen? Wat is daar nou nog voor nodig? Hoe laat is het eigenlijk op Gods klok? Ik denk dat ik namens velen, en ik ken velen van u hier, in de zaal spreek en misschien wel van alles mag spreken, dat wij als gemeente, ben ik heilig van overtuigd, spoedig zullen worden verenigd met hem. En dat kun je lezen, nalezen in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18, waar het gaat over de opname van de gemeente. En nu staan er vele theorieën over wanneer dit gaat plaatsvinden, voor de grote verdrukking, tijdens de grote verdrukking, na de grote verdrukking. Ik geloof persoonlijk voor de grote verdrukking. Dus nu, ieder moment. En over dat andere, die duizend jaar, aanvang van het duizendjarig vrederijk, ik zal u het besparen, maar er bestaan drie hoofdstromingen. En ze noemen ons de Giliasten, die dus geloven dat het na dat Jezus zijn voeten zullen staan, staat er in Zacharia op de Olijfberg, dat dan die duizend jaar uiteindelijk zullen gaan aanvangen. Ik zal er zo meteen meer over vertellen. Maar hierover sprekend, dan zitten we alweer in het boek Openbaring. En als u met mij even wilt, gaan we weer naar Openbaring 20. Man, wat kan ik toch jaloers zijn soms, ja sorry dat ik het zo zeg, op die Johannes. Echt waar. Wat mocht die man allemaal zien? En we leven daar op Patmos. Gelukkig was dat het goede antwoord, hè? Patmos. Ja. Maar wat mocht die blikken werpen in de toekomst? En hier in Openbaring 20 zijn we aanbeland, dus bij dat duizendjarig vrederijk. En hij bijt er maar 6 versies aan. Maar het duizendjarig koninkrijk, het vrederijk, is wel een heel belangrijke aanvulling op alle profetie die we in het Oude Testament hebben kunnen lezen, zoals op Micha 4 zojuist. En in het Oude Testament gaan dus vele profeten hierop in. Maar de vraag komt op, wat heeft Johannes nu eigenlijk specifiek gezien? En mochten de profeten blijkbaar toen nog niet zien? Dat was voor Johannes. Nou, in ieder geval was ook een van de quizvragen dat de draak wordt vastgezet. Gelukkig, hè. En gebonden. En dat het gaat om een periode van 1000 jaar en dat de heiligen zullen meeregeren. En hoe dat gaat, dat zullen we zo meteen zien. We lezen even vers 1 tot 3, want ik heb het net wel heel snel gelezen. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op. En verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. We lezen hier dus ook over een engel. Straks ging het over Michael, die een beetje ruzie had, hè? Maar hier hebben we het ook over een engel. We weten niet in dit geval welke engel het was, maar we weten wel dat de duivel dus in de afgrond werd geworpen en daar 1000 jaar moest blijven en daarna, en daar heb ik voor mezelf maar het woordje helaas bij gezet, nog 1 keer moest worden losgelaten. Vers 4. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Ja, over welke mensen gaat het hier eigenlijk? En wie gaan straks mee regeren als koningen en priesters 1000 jaar lang? En misschien ook een heel belangrijke vraag die iemand zou kunnen hebben. Waar is Gods volk eigenlijk gebleven in Openbaring 20? Is er al? Nou, ik geloof dat dat laatste uitgebreid, en daar gaat het vandaag niet over, in hoofdstuk 19 van Openbaring wordt beschreven waar het gaat over de bruiloft van het lam. Het is een apart hoofdstuk. Maar ik geloof dat de overgebleven Joden aan het einde van de grote verdrukking tot geloof in hun Messias zullen komen. En dat roep ik niet zomaar. Want Johannes heeft het ook al gezegd in Openbaring 1 vers 7. Daar zegt hij, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. En dan let op, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Je zou kunnen zeggen, bij aanvang van die 1000 jaar zijn er 3 soorten mensen, dat klinkt een beetje onaardig, zo bedoel ik het niet. 3 soorten mensen. Je hebt de gemeente, en die gemeente bestaat weer uit 3 groepen, dat ga ik zo meteen uitleggen. Je hebt dan dus de heidenen uit de volken, die gekomen zijn uit de grote verdrukking, want helaas, die zijn er nog steeds hoor. En dat is ook weer een onderwerp apart. En die zijn ook nog niet gelovig. Niet iedereen komt tot geloof. Lees Zacharia 14 vers 16 maar na. En die vallen dus ook onder het oordeel aan het begin van het vrederijk. En er zal dus nog, naar ik hoop, een grote groep Joden zijn die tot bekering zullen komen op het moment dat Jezus' voeten zullen staan op de Olijfberg. Ik heb het straks al even gememoreerd, staat in Zacharia 14 vers 4. We kunnen dus nu niet al zeggen hoeveel mensen, want we zijn er goed in, hè, cijfertjes, niet al zeggen hoeveel mensen precies het koninkrijk of het vrederijk gaan betreden. Dat weten we gewoon niet. En ook een vraag zou kunnen zijn uit vers 4, wie zitten daar nou eigenlijk op die tronen? Nou, ik denk allereerst de gelovigen uit de grote verdrukking, want die worden hier ook genoemd. Maar zij zijn niet de enige. Ook wij als gemeente van Christus Jezus gaan meeregeren. En misschien voor u als een verrassing, ik geloof dat er nog een derde groep is. Ik geloof ook dat de gelovigen uit het Oude Testament gaan meeregeren. Maar ik geloof er niks van dat die in de werkloosheidswet terechtkomen of zo. Echt niet. Dus we hebben het over drie groepen. Die gaan als koningen en priesters meeregeren. Ik geef er nog wat teksten bij, die ga ik niet allemaal lezen. Maar Openbaring 1 vers 6, Openbaring 3 vers 21, Openbaring 5 vers 10. Het wordt allemaal opgenomen, hè. Dan lees ook nog vers 5 en 6. Maar de overige van de doden werden niet meer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Opnieuw zou je een vraag kunnen hebben. Van wat gebeurt er dan met die overige doden van Adam en Eva, noem het maar zo. Nou, er wordt hier dus gesproken over een eerste opstanding en een tweede opstanding. Nou, en over de eerste opstanding wordt heel veel uitgelegd. Ik noem er even wat teksten. 1 Korinthe 15 vers 20, 1 Korinthe 15 vers 23. Dat zijn allemaal de gestorven gelovigen. Ja, en de overigen zullen een eerlijk oordeel ontvangen. Laat dat maar aan onze hemelse Vader over, hoe wij niet te doen. En dat lezen we in Openbaring 20 hierna, in vers 11 tot en met 15, waar het gaat over het laatste oordeel voor de grote witte troon. Het minder goede nieuws, waar ik mee eindig eigenlijk, zou je kunnen zeggen, is het ook die 1000 jaar nog steeds niet volmaakt is, wat sommige mensen wel eens denken. Want er is blijkbaar nog steeds weerstand of opstand, mensen die ondanks hele hoge leeftijden nog altijd sterfelijk zijn. En dan op het eind, ik heb ook al gezegd, helaas, wordt Satan nog één keer losgelaten opnieuw. Hij kan het niet laten. Maar ook dan hebben die mensen dan nog zeker de kans om tot geloof te komen. Ze kunnen ook een andere kant kiezen. Net als ieder mens vandaag de dag kan zelf een keuze maken. En uiteindelijk, dat was ook een quizvraag, waar komt die terecht? In de poel van vuur en zwavel. En degene die dat zo mooi las, die zei dat bijna een beetje met een bepaalde, ja, hè. Maar dan, broeders en zusters, daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen dood meer zal zijn. We hebben heel veel te maken met dood, hè? Net nog, raak ik een beetje emotioneel van. Want dat willen wij als mensen liever niet. Maar, dat is weer dus het goede nieuws ook. Dat is uiteindelijk wel, dat staat in Openbaring 21, onze bestemming. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, wat u ook allemaal nog mee gaat maken hier in dit leven, dat weet ik niet. En ik hoop dat ik u vanochtend maar een heel klein tipje van de sluier heb mogen oplichten. En dat deze boodschap u, ondanks de hoeveelheid misschien ook, ik heb het een beetje ingekort hoor, met blijdschap zal vervullen. Met blijdschap en dankbaarheid. Uitziende naar zijn spoedige komst. Voor zijn gemeente. En daar is ook nog heel veel over te zeggen. Over die opname van de gemeente. Wat wij straks in het nieuwe Jeruzalem allemaal mee gaan maken. En ook weer zo'n prachtige quizvraag. Straten als van goud. Ook jongens, je kunt het niet voorstellen. Maar dat wordt schitterend. Hè? En dan gaan we ook nog eens een keer mee regeren. Zullen we het niet helemaal Den Haag hebben. Wat hier vandaag allemaal plaatsvindt in de Tweede Kamer. Dat soort mee regeren is dan echt afgelopen. Wat een aanvluiting. Ik moest het toch even kwijt. Amen.